Leander heeft vanmorgen sterk de nadruk gelegd op het belang van ons omgang met God, onze relatie. En ik ga dat straks nog weer een keer benadrukken, maar ik wil er ook iets bijvoegen. Het gaat niet alleen om het kennen van God. Klinkt een beetje oneerbiedig. Ik zie Miel al boos naar me kijken. Ik maak het goed, Miel. Maar het gaat niet alleen over onze omgang met God. Het gaat ook over onze kennis van Gods plan. Als je niet weet wat God van plan is met ons leven, schieten we tekort. Worden we geen volwassen christenen. En dan kun je nog zoveel nadruk leggen op onze omgang met God, hoe belangrijk ook, maar toch. Want dat is ook de noodkreet die God uit tegen Job. Nadat er dat hele lange lijden en moeite van Job geweest is, waar hij staande bleef. Want hij zegt op een gegeven moment, ik weet dat mijn verlosser leeft. Hebben wij een mooi lied opgemaakt. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Ze krijgen hem niet klein, ook zijn vrienden niet. Die hem ontzettende dingen toezeggen. Die zeggen bijvoorbeeld, Job, het is allemaal je eigen schuld wat er gebeurt. Je moet er niet zo moeilijk over doen. Jij hebt, het is jouw schuld. En Job spreekt dat fel tegen. En ze zeggen zelfs, Job, dat al jouw kinderen zijn overleden. Dat komt omdat ze gezondigd hebben. Dat is lekker. Je zult een kind kwijt zijn en een vriend komt jou condoleren en zegt, ja, het zat erin, hè. Het komt omdat hij gezondigd heeft. Voelt u, mensen vragen mij wel eens, wat moet je nou zeggen als je gaat condoleren in een ernstig overlijden? Mijn antwoord is dan altijd heel kort, niks. Alles wat je zegt is te veel, want je kunt het niet begrijpen. Ook de opmerking was, ik begrijp wat je doormaakt, dat kan je alleen als je minstens hetzelfde hebt doorgemaakt. En anders kan je het niet begrijpen. Dus wat moet je zeggen als je gaat condoleren? Zeg maar niks. Hou veel van ze. Bid veel voor ze. Als je de kans krijgt, leg een arm om hun schouder. En als het je te veel wordt, huil dan maar. Daar help je ze mee. En zoveel woorden worden er gezegd op condoleren die zo, ik kan voorbeelden noemen, maar ik doe het niet, die zo goed bedoeld zijn, maar zo onbarmhartig vaak. Daarom die voorzichtigheid. En bij Job, die blijft dus staande, ondanks alles wat zijn vrienden hem aanzegt. En blijft onder andere zeggen, ik, al zou God mij, wat zegt hij dan, weet ik niet, ik zou hem toch trouw blijven. Wat God mij ook zou aandoen. En dan is wat hij ook dus zegt van, ik weet dat mijn verlosser leeft. God zegt later dat Job goed van hem gesproken heeft, als straks alles achter de rug is. Dan moeten die vrienden bij Job komen, dat zegt God ook tegen die vrienden, en die moeten naar Job gaan. Dan zeg je, dan ga je naar Job, en dan ga je een offer brengen, en dan zal Job voor je bidden. Want alleen naar hem luister ik. Want jullie hebben niet goed van mij gesproken, zoals Job. Hoe moeilijk is het, hè, om goed van God te spreken. Hij is zo groot en we kunnen zulke verkeerde dingen vaak ook van hem zeggen. Zulke eenzijdige dingen. Dat is een van de grote moeite in de prediking. Dat je eenzijdig wordt. Dat is het heerlijke voorrecht als je oud wordt. Dan ga je zowel het een als het ander een beetje onderkennen. Maar eenzijdigheid is zo jammer. Waarom hebben wij zoveel kerken? Onder andere omdat we zo eenzijdig zijn. We zien iets van God en denken en dat is het. Maar de ander ziet iets anders van God en die denkt, ja, maar dit is het. En dan hebben we twee kerken. Eenzijdigheid is heel moeilijk. En ik zeg het met enige nadruk toch ook. Iedere jonge prediker is eenzijdig. Je komt er niet achteruit, want je onderuit, want je kunt niet in een jaar of 10 of 5 of zo. God in zijn grootheid en in zijn boodschap en in zijn plan, dat kun je niet vatten. Daar is veel te groot voor. Daar hebben we veel meer jaren voor nodig. Ik weet het uit mijn eigen leven. Ik sprak op een conferentie. En daar sprak ook Corrie ten Boom. U kent die naam, hè, Corrie ten Boom. Ja, ik zie u allemaal knikken. En op zaterdagavond sprak ik. En ik sprak over het thema de hemel nu, de aarde straks. Ik weet het nog. En op zondagmorgen sprak zij. En zij begon met deze woorden. Ze zei, en ik zat op de voorste rij dus. Ze zei, wat heb ik gisteravond genoten van de toespraak van Henk over de hemel. En ik was, toen stopte ze even. En ik schoot natuurlijk de hemel in. Ik dacht, als tante Corrie ten Boom dat zegt. En toen was ze even stil en toen zei ze, maar wat was hij eenzijdig. En toen was ik weer terug. Het kan niet anders. Het kan niet anders. En eenzijdigheid is een hele grote vijand van christenen, van de kerk. Ik heb behoorlijk wat kennissen uit heel verschillende kerken, ook uit hele strenge kerken. En dan denk ik, dan praten we met elkaar en dan komt zijn mening en dan komt de mijne en we vinden elkaar in die kapazige gesprek. En toen kwamen we op de tekst uit Openbaring, waar de Heer Jezus bij de gemeente van Laodicea zegt, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen. Toen ik die tekst gebruikte, zei hij, hij zegt, dat kan niet. Alleen Jezus kan de deur openen. Ja, dat is pure eenzijdigheid. Want hij zegt tegen ons dat jij je moet openen. En een schilder die daar een schilderij van maakte, die zag dat er aan de buitenkant helemaal niet mogelijk was om open te maken. Want het slot zat aan de binnenkant. En daar heb je een stuk eenzijdigheid waardoor in die kerken mensen zitten te wachten totdat Jezus dan een keer de deur opent. Ze zeggen bijvoorbeeld van de uitverkiezing ook, ja, als God je niet uitverkoren heeft, kom je er niet. Dat is dodelijk. Voelt u hoe, en daar kom ik natuurlijk straks mee, hoe u nodig hebt om een leven lang Gods aangezicht te zoeken en hem daardoor een beetje beter te leren kennen. Want God is veel te groot voor ons, omdat je hebt dat niet in je hand. Maar daar ga ik straks over, even over dat plan van God. Hè. Job is er doorheen gekomen en aan het eind van het boek Openbaring, hoofdstuk 38, vers 2, dan nadat al die mannen uitgesproken zijn, gaat God wat zeggen. En dan is het belangrijk als God iets zegt, om er goed op te letten, wat is nou het eerste wat hij zegt? Want dat is vaak het belangrijkste. Daarin zit het al bijna samengevat. En wat is het eerste wat God zegt tegen Job? God spreekt vanuit een storm. En dan zegt God dat woord wat ik al een keer gebruikte. Wie is het toch die het raadsbesluit verduistert? Met woorden zonder verstand. Waardoor je Gods plan niet kent. Gods raadsbesluit. En wat is, dat is voor God een bijna een noodkreet als hij dat zegt. Want Job was er veel beter doorheen gekomen als hij geweten had waar het om ging. Dat ziet hij later. Dat zegt hij dan ook. Dan zegt hij, och Heere God, slecht van horen zeggen had ik van u vernomen. Maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Daar heb je een diepe weg voor nodig. Corrie ten Boom zou nooit de vrouw geworden zijn die ze geworden is zonder het concentratiekamp. U kent het verhaal een beetje van haar, denk ik. Ze woonde in Haarlem en in de oorlog. Ze hielden ontzettend veel van Joden. Doet u dat ook even ertussendoor? Ja, ik kom nog wel een keer terug, maar ik vind het altijd leuk. Want hier komen 500 mensen naar me toe die even een praatje willen maken. En er was een meneer van, ik weet niet hoe oud, of die is jaar of 60 denk ik. En die kwam naar mij toe en die groette mij met een paar Hebreeuwse woorden. En ik zei, ben u soms een Jood? Hij zei, nee, ik ben een christen. Ik zei, ja, dat is mooi. Maar bent u van huis uit een Jood? Hij zegt, ja. Hij zegt, maar dat telt niet meer, want ik ben een christen. Ik zeg, ik ben niet met je eens. En toen vertelde ik mijn verhaal. Ik zeg, ik ben in Israël, heb ik een rabbijn leren kennen. En die was van mijn leeftijd. En die was 3 jaar. En toen werd de hele familie meegenomen naar het concentratiekamp. En hij was de enige die er levend uitgekomen is. En ik had met hem een geestelijk contact. Zo mooi. Zo diep. Ik heb foto's hangen thuis waarin we samen in de Bijbel zitten te lezen. En we waren zo dicht bij elkaar. Zoveel waardering voor elkaar. En toen is hij een paar jaar geleden overleden. En toen mocht ik voor de tv, voor Family 7, mocht ik dat bekendmaken. En toen zei ik daarbij, ik zeg, ik had het zo goed met hem. En ik zal hem missen, en dat doe ik ook. Ik zeg, maar ik heb nooit met hem over Jezus gesproken. Toen kreeg ik een boze brief van een prediker die mij letterlijk schreef, jij zult straks verantwoording af moeten leggen dat je met een Jood niet over Jezus hebt gesproken. Ik ben nog dankbaar dat ik het niet gedaan heb. In de naam van Jezus is een hele familie uitgeroeid. Wat wil je dan? Wat hebben wij dan te zeggen? Moeten wij dan aan hun vertellen hoe ze de Heere God moeten dienen? En ik geloof van harte dat Joden alleen maar behouden kunnen worden omdat Jezus voor ze gestorven is. Dat blijft helemaal staande. Ik ben de weg, zegt de Heer Jezus. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hou ik helemaal, heb je weer die twee kanten, hè? Pas op voor de eenzijdigheid. En dat geloof ik met mijn hele hart. Maar ik ben dankbaar tot op de dag van vandaag dat ik de naam van Jezus bij hem niet genoemd heb. Terwijl hij het wel van Jezus moet hebben. En ik geloof dat een zeer toegewijde Jood en een toegewijde christen een absolute eenheid vormen. Dat maakt het zo mooi. Even over zo'n gesprekje met zo'n iemand die een Jood is. Ik had vroeger eens een gesprekje met een Jood en die stond een beetje te mopperen. Ik zeg, ja, maar jullie zijn toch Gods uitverkoren volk. Toen zei hij, wil jij het een tijdje? Dat is natuurlijk de kant die absoluut waar is. Terug naar dat raadsbesluit. Want dat raadsbesluit van God, dat begon niet nadat Jezus gestorven en opgestaan is. Dat begon op de eerste bladzijde van de Bijbel. Toen er nog helemaal geen sprake was van Jezus. Toen was Gods raadsbesluit, maakte hij dat bekend. Laat ons, zei hij, toen was er nog helemaal geen mens. Laat ons, en dan heeft hij het tegen zijn zoon en tegen de Heilige Geest. Laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. Waarom? Opdat zij heerschappij voeren over de hele aarde. Die tijd komt. Gaan we straks nog wat nader op in. Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. God wil dat u precies op hem lijkt. Heb je het weer, hè? De vreugde van een heilig leven. God wil dat u op hem gaat lijken. En dat kunt u niet, maar dat kan God in u bewerken. Dat u precies op God lijkt. En dat is natuurlijk, God is God en wij zijn maar toch, dat is het geheim. Laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis, opdat zij heersen. Wij zijn bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. God had 1 zoon, Jezus. En daar wilde hij er meer van. Dat is mooi. Dat is mooi. In liefde, andere tekst. Paulus die zegt dat als hij in de gevangenis zit, notabene, dan zegt hij, in liefde heeft God ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen. God had 1 zoon en hij hield er zoveel van en hij genoot zo, toen Jezus op aarde was, sprak God vanuit de hemel, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik een welbehagen heb. En daar wil hij er meer van. Dat wil hij van u en van mij maken, bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Dat is je wat, lieve mensen. Dat is Gods raadsbesluit. En God geeft er een plaatje bij op de 2e bladzijde van de Bijbel. Dan is inmiddels zijn Adam en Eva daar. En die zijn gemaakt naar Gods beeld. Dat speelden ze toen ze tegen God hun rug naar God toekeerden. Maar toen, aanvankelijk, waren ze geschapen naar Gods beeld en Gods gelijkenis. En dan is de eerste die geschapen is Adam. God zegt tegen Adam, je laat de dieren voorbij komen. Hij zegt, geef jij ze allemaal een naam. En de naam die jij ze geeft, die zullen ze houden. Nou, Adam heeft dat uitgebreid gedaan, aan alle dieren een naam gegeven. En dan staat er in de Bijbel, maar voor zichzelf vond hij geen hulp die bij hem paste. Wat mooi, die dieren. Maar ze zeggen niks terug. Je kan er niks mee, het is van een ander niveau. Voor zichzelf vond hij geen hulp die bij hem paste. En toen zag God dat. En toen, God wist dat. En toen zei God, ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past. En toen nam God uit zijn lichaam een rib en maakte daar Eva van, een rib als je lijf. Eva. En toen nam God Eva en bracht haar bij Adam. En toen zei Adam, en dit is nu eindelijk beeld van mijn, been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Dit is het. Ze is net als ik. Paulus neemt dat over in Efeze 5. Een man zal zijn vrouw, verlaten en de Heer verlaten, zijn vader verlaten en zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. En dan zegt hij meteen achterhand maar, dit geheimenis is groot, want ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. Ons huwelijk is een beeld van de verhouding tussen Christus en de gemeente. Hij is de man, de gemeente is de vrouw. Maar die vrouw moet wel bij hem passen. Ja, al die dieren, daar kon hij niks mee. Hij vond voor zichzelf niemand die bij hem paste. En toen kwam Eva. En God is bezig om voor zijn geliefde zoon een vrouw te maken die precies bij hem past. Die is zoals Jezus is. Bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Begrijpt u hoe groot Gods plan is? En door alle eeuwen heen is God bezig om daaraan te werken. Hij wil u en mij maken zoals zijn zoon is. Want u moet bij hem passen. Vindt u dat niet fantastisch? Ik vind dat zo indrukwekkend. Dus wat doet God in uw leven? Hij is net zo lang aan u aan het sleutelen totdat u precies lijkt op Jezus. Gelijkvormig, we zijn daartoe bestemd, zegt de Bijbel met nadruk. Je bent bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. God wil het heelal gaan vullen met beelden van zijn zoon. Wat een plan. En het duurt nog steeds, is het nog niet zo ver. Waarom? Ja, misschien wel omdat we een aardige relatie hebben met God, maar omdat we zijn plan niet doorhebben. We denken dat het om gaat als ik straks in de hemel mag komen en dat soort dingen. Dat is allemaal waar, maar Gods plan gaat veel en veel verder. En dat is wat God met u en met mij wil uitwerken. En die tijd die komt, hè? Ik zal het lezen met u. Dat, even kijken, Openbaring 21, even een vers. Want wat God op de eerste bladzij van de Bijbel belooft, zal hij een hulp maken die bij hem past, dat zie je op de laatste bladzij van de Bijbel werkelijkheid worden. Dan lees ik even uit hoofdstuk 21, vers, even kijken hoor. Oh. Daar heb ik hem, hoofdstuk 19, in vers 6 en 7. Vers 6, even het laatste stukje waar staat, halleluja, want de Heere onze God heeft het koningschap aanvaard. Dat is als Jezus naar de aarde komt. Laten wij blij zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven, want De bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Haar is gegeven om zich met blinkend en smetteloos linnen te kleden. Zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Dat heeft God gedaan aan die vrouw. Ze is zoals hij is. Pas dan zal Jezus naar deze aarde komen. Als de bruid is wat hij is. En dan schakel ik een beetje alvast over naar die relatie. Ik heb soms een hele lelijke opmerking als ik ergens spreek. Ik weet, denk dat ik dat niet gezegd heb. Nee, dan vraag ik aan, als ik het gezegd heb, moet je vinger opsteken. Dan vraag ik aan de mensen, hoe is uw relatie met God? En dan zeggen ze natuurlijk allemaal niks. En dan spits ik het toe en dan zeg ik, wie van u leest er elke dag een kwartier in de Bijbel? Heb ik dat gezegd vanochtend al? Nee, hè? Wie van u leest er elke dag ongeveer een kwartier in de Bijbel? Ik zeg, goed, je staat eens een dag over, daar gaat het niet om. Ik bedoel ook niet een Bijbels dagboek. Ik bedoel ook niet een Bijbelstudieboek. Ik bedoel de Bijbel. Ik zou er tegenwoordig bijna bij willen zeggen, ik bedoel ook niet de Bijbel in je smartphone. Dat is mooi hoor. En als je in de trein zit, is het ideaal om dat zo te kunnen lezen. Dus ik ben er positief over. Maar het is niet wat ik bedoel. Ik bedoel dit boek. Wie van u, en ik ga het hier niet vragen, dus slaap u rustig verder. Wie van u leest er elke dag een kwartier in de Bijbel? Als ik mij dat vraag aan mensen in een samenkomst, of dat nou een baptiste of evangelische gemeente is, of het nou een strenge kerk is of een wat minder strenge, het maakt absoluut geen verschil. Dan zeg ik, steek u uw vinger op wie van u een kwartier per dag in de Bijbel. Ik ben nog nooit boven de 3% gekomen. Ik tel ze dan grofweg even en dan ga ik de vingers tellen. En laten we het maar veilig houden. Laat ik maar zeggen, 5% van de mensen die voor je zitten lezen dan nog elke dag een kwartier in de Bijbel. Dat betekent dat 95% dat niet kent en niet doet. Hoe moeten wij nou toch in vredesnaam veranderd worden naar het beeld van Jezus Christus als we niet eens een kwartier per dag in de Bijbel lezen? Je zult een partner hebben, of man, vrouw hebben, die nog niet een kwartier per dag de tijd voor je heeft. Ik heb daar geen woorden voor. Ik kan daar niet mee uit de voet. Ik begrijp dat niet. Het enige boek wat God ons gegeven heeft. Het enige boek. Tuurlijk heeft hij dat door mensen aan mensen gedicteerd, maar het is het enige boek. En het heeft een goed plekje bij ons in de boekenkast. Daar staat die beest. Begrijpt u een beetje hoe wij de wederkomst van Jezus Christus tegenhouden? Want hij komt pas, wat we net gelezen hebben, zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt en heeft zich bekleed met smetteloos en fijn linnen. Ze is zoals hij is. En ik hoop dat u nog lang leeft en dat u, ja, dat u die dingen serieus gaat nemen. Daarom zeg ik er een paar praktische dingen over. Twee dingen in elk geval. Hebt u thuis een vaste plek om uw God te ontmoeten? Ik weet wel, de critici zeggen dan onmiddellijk weer, heeft dat er nou mee te maken? Of je nou op de bank zit of op je slaapkamer zit? Het heeft er alles mee te maken. Een vast plekje waar u uw God ontmoet. Daar ligt uw Bijbel, daar ligt aantekeningen. Daar staat een lamp boven, zodat als het donker is, kunt u ook lezen. Een vaste plek. Ik noem twee profeten die aantonen hoe belangrijk die vaste plek was. Elia. Voor Elia hadden ze een echtpaar. Die hadden gezien, want hij kwam wel eens langs, dit is een man Gods. Laten we voor hem een gemetselde kamer maken. Dan kan hij hier, als hij langskomt, kan hij hier logeren. En in dat gezin, bij dat echtpaar, stierf hun zoon. En dan wordt er meteen een boodschap gestuurd naar Elia. En Elia gaat naar dat huis en hij ziet daar het dode lichaam van de zoon. En het eerste wat hij doet is dat hij dat lichaam opneemt en naar zijn kamer brengt. Daar kan hij bidden. En dan legt hij hem op zijn bed. En als hij daar, u moest zo'n gebedjes lezen van Elia. Dat kan je niet lezen met droge ogen. God, hoe dit kan u niet doen. Met deze mens. En God wekt de jongen op uit de dood. Elisa, andere profeet, zijn leerling was het. Die had ook een vertrek in het huis bij een echtpaar. En daar gebeurt hetzelfde. Ook daar sterft een zoon door een zonnesteek waarschijnlijk. En dan komt die vrouw, die moeder neemt dat lichaam van die dode jongen en begint met dat neer te leggen op het bed van Elisa in zijn kamer. Dan gaat ze naar Elisa toe, met een ezel rijdt ze, want ze weet waar die buiten vertoeft. En dan vertelt ze het. En dan zegt Elia even, dat is over een man gesproken. En dan zegt Elia even tegen zijn knecht, Gehazi, ga jij er naartoe en leg je staf op zijn gezicht en dan zal die genezen worden. En zegt ze, oh nee hoor, ik ga niet bij u vandaan. Ik had van de week een gesprek met iemand die zei, erg is dat, hè, dat sommige mensen een dominee achterna lopen. Ja, waarom is dat zo erg? Ik ga niet bij u vandaan, als u niet meegaat. En natuurlijk moet je dat niet al te vaak doen, ook bij een dominee. Die moet je trouw zijn, dat snap ik ook wel weer, maar toch de een of de ander. En dan gaat Elisa mee. En dan gaat hij naar zijn eigen kamer, waar zij dat lichaam gelegd heeft. Daar bidt hij en daar wordt de jongen opgewekt door de Heere God. Hebt u een plekje? Ik kreeg een brief van een mevrouw die zei, al mijn kinderen zijn inmiddels de deur uit. En dan heb ik een van de slaapkamers van de kinderen genomen en die heb ik tot mijn gebedskamer gemaakt. Misschien hebt u ook wel dat de kinderen de deur al uit zijn. Maak dan eens een kamer klaar. Wat uw ontmoetingsplek wordt met God. Echt, het helpt. En als u een vertrekje maakt, al is het nog maar zo klein en beroerd, en u bent daar trouw in om daar het aangezicht van God te zoeken, kon het best wel eens zijn dat God u een betere plek geeft. Wat zeg je dan? Dan komt zijn tuinhuis weer. Ja, dan komt mijn tuinhuis weer. Ik heb in de eerste tijd nadat God mij geroepen had om in zijn dienst te komen, heb ik 10 jaar lang liet God niks van zich horen. En in die 10 eerste jaren heb ik heel veel op een zolderkamertje gezeten waar geen kachel stond, waar het koud was, waar ik met een deken om mijn benen zat. En dat was niet zo prettig. Maar ik ging er wel elke dag naartoe. En de duivel wilde ook graag proberen om me daar weg te halen. Kan ik nog wel even vertellen. Als ik daar kwam, dan kwam de gedachte bij mij op. Ja, dat is wel even lekker zeg, om hier s'avonds, als je van je werk thuis bent, om dan God te gaan zitten zoeken, terwijl de mensen verloren gaan. Op Perron in Leiden, daar woon ik vlakbij, daar lopen 100 mensen. Gaat daar naartoe, gaan ze een traktaatje geven, iets waardoor ze het evangelie kunnen lezen. Dan dacht ik, ja, dat is waar. Makkelijk om hier te zitten en die mensen daar te laten lopen. Dus ging ik. Maar de andere avond als ik weer naar boven ging, dan kwam weer diezelfde gedachte op. Ja, ja, makkelijk hier, vroom hoor, dat gedoe met de Bijbel lezen. Maar al die mensen dan, en dan ging ik weer. En dat deed ik een flink aantal keren, totdat ik dacht, ja jongens, dit kan nooit van God zijn. Want nou ga ik niet meer naar mijn kamer, want ik dacht, ja, als ik naar boven ga, moet ik toch naar het perron. En dan weet je dat het niet van God is. Dus daar ben ik, want daar kom ik hoop ik nog op terug te komen, op dat eerste gebod straks. Dus het zijn allemaal dingen die God je dan leren wil. En terug dus naar dat raadsbesluit. Het eerste wat God tegen Job zegt is, wie is het toch die het raadsbesluit verduistert? En dat raadsbesluit staat op de eerste en de tweede bladzijde van de Bijbel en loopt door heel de Bijbel heen. En God laat nooit varen het werk wat zijn hand begon. God zet net zo lang door totdat de bruid zich heeft klaargemaakt en er voldoende is aan inhoud en aan personen dat Jezus naar de aarde kan komen. Ik vind dat op het ogenblik heel spannend met Israël, want u weet dat ze een zeer verdeelde regering hebben met orthodoxe Joden en met seculiere Joden die daar weinig of niks mee te maken hebben. En dat is heel moeilijk in dat land. En ze worden op het ogenblik 600, de laatste paar dagen, 600 raketten hebben ze weer gekregen. Vanuit het noorden, van Hamas, vanuit Syrië, overal vandaan. En het is heel ernstig in Israël. Ik denk dan wel eens, Heer, maak ik het nog mee dat u laat zien dat u de God van Israël bent? Want die tijd komt dat alle volken zullen weten. Want waarom hebben alle volken een hekel aan Israël? Ja, omdat God dat ene volk uitverkozen heeft. Dat pikken we niet. En zal ik het nog meemaken? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Misschien wel. Want die tijd komt wel dat God heel duidelijk laat zien. Dit is mijn uitverkoren volk. En die wonen in mijn uitgekozen land. Dat heb ik ze gegeven. Het was mijn land en ik heb het aan hen gegeven. En niet aan al die volken rondom. En die tijd komt, dan is hij de koning en dan zal vanuit Israël grote dingen gebeuren. Want die koning gaat wonen in Jeruzalem. Ja, dat wordt je wat hoor. Maar die koning is er nog steeds niet, omdat hij bezig is met het vormen van de bruid. Die bruid wordt in de Bijbel genoemd, onder andere, het heeft heel veel namen, onder andere het Nieuwe Jeruzalem. Johannes die heeft daar een gesprek met een engel en die engel zegt tegen hem, ik zal u tonen de bruid, het nieuwe Jeruzalem. En dan staat er en hij toonde hem de stad. Er zijn, zeggen de Joden ook, er zijn twee Jeruzalems. Er is het aardse Jeruzalem en er is het hemelse Jeruzalem. En het materiaal, het bouwmateriaal, ik zie je zo bezorgd kijken. Ik hoop dat je het opneemt, dan kan je thuis nog een keer over nadenken. Ik moet niet boos op te worden, maar ze keek zo naar me en toen dacht ik, och. Maar het aardse Jeruzalem, het bouwmateriaal van aardse Jeruzalem, dat is heel simpel. Dat zijn stenen, dat is ijzer, dat is beton, dat is hout, dat is het aardse Jeruzalem. En wat is het bouwmateriaal van het hemelse Jeruzalem? Gouden poorten, gouden straten, jawel. Maar dat is niet meer dan allemaal symboliek van het echte bouwmateriaal. Want waaruit bestaat het nieuwe Jeruzalem? Uit het bouwmateriaal zijn mensen. En God werkt daar hard aan en Jezus werkt daar hard aan. En straks komt de tijd dat het hemelse Jeruzalem zal neerdalen op het aardse Jeruzalem. Dan woont God en Jezus en de bruid in al hun volheid in Jeruzalem. Dan zullen alle volken optrekken naar Jeruzalem om God te ontmoeten. Dat is de toekomst van ons en daarin spelen wij zo'n belangrijke rol. U bent Gods bouwmateriaal. God sleutelt aan u en aan mij. En dat is, maar nogmaals, daar speelt die relatie natuurlijk een grote rol in. En daar wil ik in opvolging van Leander toch ook een paar opmerkingen nog weer over maken. En dat doe ik, en dat is een beetje eigenbelang misschien, maar ook niet, vanuit het laatste boek wat ik geschreven heb. Dat ziet u hier. Het is niet waardig om hier op de boekentafel gelegd te worden, geloof ik. Ik heb nog niet gekeken, maar het is niet aanbevolen in elk geval. En dat vind ik ook niet zo erg, want als het al lag, dan betekent dat u wilt dat ik het ga signeren. Nou, daar word ik horendol van. Ik heb het vaak gedaan, maar dan komt er een meneer naar me toe en dan zegt hij, wilt u hier? En ik heb een mooie poster, die plak ik er dan eerst in. En dan zeg ik, is het voor uzelf? En dan zeg ik, hoe heet u? Nou, die meneer die heet Pieter. Dan zeg ik, Pieter, is het voor jezelf? En dan zegt hij, nee, het is voor mijn oma. En dan zeg ik, hoe heet je oma van de voornaam? En dan komt het, dat is oma tante, oma Lien. Dan zeg ik, oh. En dan zet ik er boven, lieve oma Lien. Dus, maar ik ben bij elk boek wel een minuut of vijf of een minuut of tien bezig. En dan, dat haal ik niet meer. Nee, dus vandaar dat ik dankbaar ben dat het boek niet daar ligt. Maar ik ga het u wel aanbevelen. Zojuist kwam er nog weer een mevrouw naar me toe die zei, ik heb je boek gelezen, je laatste boek. En die was zo blij daarmee, zo enthousiast. Het is een boek waarboven staat als titel Het Geheim van David. En het gaat, daar behandel ik 40 psalmen van David in. En uit die psalmen leer je ook David kennen. En wat was het geheim van David? Zijn omgang met God. U weet hoe die geduikeld is, hoe die in de zonde terecht kwam, hoe het allemaal misging. Maar het eerste wat hij doet is naar God gaan. Wees mij, Psalm 51, wees me genadig, o Heere, wees me genadig. Hij kon niet leven zonder God. En dat is natuurlijk, vandaar dat ik had het even over die plek, hè. Ik moet nog even van het zoeken van God. Ik noem nog even een andere kant bij, een vaste tijd. Dus een bepaalde plek, en straks zit u allemaal in een prachtig tuinhuis natuurlijk, hier in Limburg. En een vaste tijd. Weer zeggen mijn tegenstanders, wat een onzin zeg. Een vaste tijd, dat kun je toch doen wanneer je wil? Jawel. Maar ik kom al te veel mensen tegen die dan s'avonds zeggen, er is vandaag weer weinig van terechtgekomen. Dat is nu eenmaal zo, er komt voor alles op ons af in het leven. En een vaste tijd is een geweldige hulp. Vaak de beste tijd is vaak de ochtend. Dan ben je nog fris, dan is er nog niks gebeurd, de ochtend. En ik was op een, was in België, mocht ik spreken op een weekend voor jongeren. En die hadden een weekend, dat was op vrijdagavond begonnen, en ik mocht op zondagmorgen spreken. En toen ik daar kwam, kwam de een naar de ander naar me toe. Oh, we hebben het zo leuk gehad, ik ging om 5 uur pas naar bed. En met het gevolg dat ze niet voor me zaten, maar ze hingen voor me. En toen heb ik ze onderuit de zak gegeven. Ik zeg, één ding is zeker, niemand van jullie zal ooit op een zendingsveld komen. Want je wordt nooit volwassen als dit je leven is. Ik zeg, en voor een weekend wil ik het je vergeven en heb ik er begrip voor. Maar als dat jullie instelling is, en ze hebben me daar natuurlijk nooit meer gevraagd. Maar ik kreeg wel na een week of 6 een brief van een jonge vrouw. Die schreef me, ik was op die zondagmorgen daar waar u sprak. En ik was woedend op u. En ik ben naar huis gereden. Zo boos was ik. En toen kwam ik thuis. En toen dacht ik, ja, hij heeft wel gelijk. Ze zegt, nu zet ik elke morgen mijn wekker een uur eerder. Ik wil u zo bedanken. Voor die goede raad. Want dat eerste uur is het mooiste uur van de hele dag. Want bij u en bij mij moet stille tijd of bijbellezen weg uit de sfeer van ja, dat hoort erbij, dat moet je nou eenmaal doen. Je moet het graag gaan doen. Je moet de smaak te pakken krijgen. Wilt u een voorbeeld uit de Bijbel? Mozes. Oh, we hebben het nog helemaal niet over Mozes gehad. De grootste man uit het Oude Testament. Mozes met het volk op weg en dan gaat hij de berg op om God te zoeken, omdat hij wist, daar hangt alles van af. Dus hij beklimt de Sinaï, maar hij blijft 40 dagen weg en dan duurt het volk veel te lang. En God had ze net de geboden gegeven en het eerste en het grote gebod was, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. 6 weken later is het hele volk Israël aan het dansen en idioot aan het doen rondom het gouden kalf, de afgod. Dit is de God die ons uit Egypte heeft geleid. En God is zo kwaad dat hij tegen Mozes zegt, Mozes trek je terug, ik ga dit hele volk vernietigen. Ik ga met jou verder. En Mozes pleit en die zegt, Heere God, als je dat doet, schrap mij dan ook maar uit uw boek. En God is genadig en luistert naar hem. En dan komt Mozes en hij ziet daar wat er gaande is met het gouden kalf. Hij pakt de 2 stenen tafelen met de 10 geboden die hij ontvangen heeft en klettert ze kapot op de rotsen. Hij vermorzelt het gouden kalf en gooit dat in het water en gebiedt de Israëlieten dat ze dat moeten gaan drinken. Hij stuurt de levieten de legerplaatsen in en er sterven duizenden mensen om ze weer tot de orde te brengen. En wat is dan het eerste wat Mozes zegt? Mozes had toch moeten weten, dit moet ik dus nooit meer doen. Ik ben de leider van het volk, ik ben verantwoordelijk, ik moet daar niet meer 6 weken weggaan om de berg op te beklimmen, want je ziet het resultaat, dit kan niet. Dat is toch logisch? Dan gebruik je tenminste je verstand. Was het eerste wat Mozes zegt als hij de rotzooi heeft opgeruimd en God zegt dat hij met het volk verder wil gaan, dan zeg ik, God maakt nog een keer. Nou, gebruik ik mijn woorden, maar hij zegt het iets eerbiediger. Hij zegt, oh Heere, doe me toch uw heerlijkheid zien. En God zegt, nou, kom morgen, God, maar weer naar boven. En dan is hij weer 40 dagen weg. En dan komt hij uiteindelijk naar beneden. En God heeft hem laten zien dat ze voor hem een huis moeten bouwen. Een tabernakel, dan zal ik erin gaan wonen, te midden van jullie. En Mozes komt met dat verhaal bij de mensen. En dan moet er een collecte gehouden worden. Want er moeten alle soorten materialen en goud en zilver en edelstenen moeten allemaal komen om dat te kunnen realiseren. En nou ja, u weet hoe wij eraan gehecht kunnen zijn. Maar Mozes vertelt dat verhaal. We gaan een tabernakel bouwen, maar we hebben dit en dat nodig. Een hele lange lijst. En dan moet hij, na korte tijd, komen de werklieden bij hem zeggen, Mozes, je moet de legerplaats ingaan en zeggen dat ze stoppen moeten met dat geven, want we krijgen veel te veel. Dat is een goede aankondiging voor een collecte trouwens. Ik heb het 1 keer gebruikt, bij OM mocht ik spreken en daar hadden we een diner met sponsors. En toen heb ik dit verhaal gebruikt. Ik zei, jongens, als we willen de mensen veel geven aan de collecte, dan moeten we dicht bij God geven en zeggen, Heere God, ik krijg het niet voor elkaar, maar u wel waarschijnlijk. Ga die gang. Voelt u? Dat is. Dus Mozes gaat voor de 2e keer. Dat betekent dat Mozes de smaak te pakken had van het zijn in Gods tegenwoordigheid. Hij wist, niets is zo mooi dan dicht bij God zijn. En dat vraag ik aan u. Ik hoop zo dat u de smaak te pakken krijgt. Mijn vrouw zegt soms, als ik naar mijn tuinhuis wil gaan 's morgens, dan zegt ze, heb je daar nou zin in? Vind je dat nou, ga je nou altijd met genoegen daar naartoe? Dan zeg ik, altijd. Ik ga er om 9 uur naartoe. Ja, ik kan, meneer, ik ben gepensioneerd, ik zit niemand in de weg. Nee toch? Dus ik ga er om 9 uur naartoe en mijn wekker staat op 1:55 en dan gaat hij af en dan ga ik eten. Heerlijk. Oh, ho. En soms moet ik me voorbereiden op iets, dat moest ik deze week om me voor te bereiden op deze dag. Maar soms hoef ik dat ook helemaal niet. Dan zeg ik precies als wat Leander zei, Heere God, ik kom om u hoor. Ik kom niet om een boodschap, ik kom niet met vragen, ik wil u wel bedanken, maar ik kom om u. Mag ik bij u zijn? En van tijd tot tijd, ja, is die daar dan ook echt? En laat hij je wat weten. Als ik bijvoorbeeld, dat zeg ik regelmatig, want dan zeg ik tegen God, Heere God, ik kan niet meer. En dan zegt hij niks, want God zegt nooit wat tegen mij, op 1 uitzonderingetje na. Maar God zegt nooit wat, maar dan laat hij me weten, als ik zeg, God, ik kan niet meer zitten. Ja, maar ik wel. Dat is onze God. En op die momenten dat hij mij 's morgens zo nabij komt met een enkele opmerking of een enkele gedachte. Dat is zo kostbaar, zo kostbaar. Straks gaan we, ik hoop dat dat doorgaat, aan het eind van de dag het lied zingen van God en God alleen. Ik mocht spreken in een grote baptistengemeente bij ons in Zuid-Holland. En daar had ik gevraagd, toen ze me belde, ik zeg, dan zou ik het fijn vinden als we met elkaar het lied zingen, God en God alleen. En toen vroeg hij aan de andere kant, wanneer wil u het hebben, voor de prediking of na de prediking? Ik zeg, allebei. En toen we het voor de prediking zongen, toen was het alsof God me duidelijk maakte, ja, jij bent vanmorgen naar deze kerk gegaan, maar ik ook hoor. Voel je, dat is zo, ja, dat zegt hij niet, maar dat komt in je hart. En dan, het deed me zoveel en wat een heerlijke ochtend. Als hij erbij is, is het altijd een heerlijke ochtend. Daar kan ik eindeloos over doorpraten. Wanneer is een samenkomst goed? Als hij er is. Wanneer is een samenkomst niks? Als hij er niet is. In de gemeente van Laodicea, dat was de eindtijdgemeente, daar staat inderdaad, ik sta aan de deur en ik klop. En ze zaten misschien prachtig te zingen, dat de Heer in hun midden was. Het is een samenkomst, is pas goed als we samenkomen met hem. En daar kunt u zo'n grote rol in spelen. Op twee manieren. Eén, met uw gebed. Ik zeg vaak, de tabernakel heeft twee ingangen. Eén voor de mensen om binnen te komen door de poort. En één voor God om binnen te komen boven de ark. Dan komt de wolkolom binnen. En al onze kerken hebben, als het goed is, twee ingangen. Eén is bedoeld om u binnen te laten. De ander is bedoeld dat u door uw gebed God uitnodigt. Heer, wilt u erbij zijn? Dan kom je samen. Dat zijn zulke, en dan kan een samenkomst, dat had ik ook bij die baptistengemeente, we zongen het voor de prediking, en na de prediking zongen we het weer. Toen was ik in de hemel. Ik kan het niet anders zeggen. Ik had het er zo goed, zo goed. En als niemand naar me kijkt, laat ik mijn tranen zijn gang gaan. Pas als ik in een kerk, dat was dan weer een andere. En daar was ik gewoon als kerkganger. En na de dienst kwam er een jonge vrouw naar me toe. Die zei ze, mag ik van u weten waarom u zo huilde? Ja. Nou, dat is een beetje ingewikkeld uitleggen. Maar ik was erg ontroerd. Erg ontroerd. En dat is, ja. Samenkomsten kunnen zo mooi zijn. Gemeente is zo belangrijk in ons leven. En het ligt eraan, kijk, als u een christen bent, woont Christus in u. Dat ziet u ook in de gemeente van Laodicea. Daar staat Jezus aan de deur en de klop. Maar hij zegt meteen erbij, indien iemand mijn stem hoort en de deur open, zal ik bij hem binnenkomen. Wat gebeurt er als hij hem naar de samenkomst gaat? Brengt hij Jezus binnen. Dan is Jezus toch binnen. Hij stond aan de deur en hij klopt, maar via u, want u bent een tempel van Jezus Christus, komt hij in de samenkomst en moet u eens kijken. Laat ik zeggen, bij Mozes zie je dat, hè? Dan denk ik, je zal eens een keer in een samenkomst zijn waar 100 mensen zijn die zijn zoals Mozes. Want van Mozes staat er, als Mozes de tent binnenkwam, dan daalde de wolkolom neer. Ho, 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 wat een perspectieven hebben wij voor de komende jaren. Want de gemeente zal in de eindtijd ongelooflijk mooi zijn. Er zal veel afval zijn, maar wat overblijft zal zo dicht met Jezus gaan leven. Ze moeten wel, anders haal je het niet. Dat een samenkomst van een gemeente in de eindtijd fantastisch moet zijn. Ik kwam eens van het strand af, na een strandwandeling. En toen kwam ik op de boulevard en ik liep daar en de zon was ondergegaan en ik zag de maan. En ik keek daarnaar en toen dacht ik, wonderlijk hè, de maan geeft geen licht, die reflecteert alleen het licht van de zon. En dan denk ik, en als de zon is ondergegaan, is de maan het bewijs dat God bestaat. Als de zon is ondergegaan, is de maan het bewijs dat er een zon is. En als het straks donker wordt in deze wereld, is de gemeente het bewijs dat God bestaat. Wat een roeping hebben we, hè? Wat een hoge roeping. Ik zie er naar uit en er zijn zulke grote dingen daarover, maar het heeft alles te maken, ik heb dan gezegd over de plek, ik heb iets gezegd over de tuin, over de tijd. En de Heer Jezus zegt, als je dit weet, zalig ben je als je het doet. Als u denkt, nou dat was een mooie preek en daar blijft het bij, dan bent u vandaag geestelijk achteruit gegaan en dan komt er een tijd dat u doodgepreekt bent. Dan hoort u niks meer, dan gaat het allemaal langs u heen, zegt u niks meer. En dan komt er daarna een tijd dat u zegt, nou na de kerk jongens, dat heb ik nou wel gehad hoor. Vooral als er dan een beetje ruzie in de kerk is, dan pakken we dat aan en zeggen, moet eens kijken bij die christenen. Dat is de tijd die gaat komen. En we zien dat om ons heen, de afval aan alle kanten. Maar u niet, hè? U niet, hè? Voelt u hoe belangrijk uw omgang met God is en hoe dankbaar of ik ben dat ik gepensioneerd ben? Ze maken elke maand mijn geld over. Ongelooflijk. En ik doe er helemaal niks voor. Wat zegt u? Nog wel. Gaat het over? Nou, daar trek ik me niks van aan, want ik ben een stukje minder, kan ik ook in heel eind komen. Ik ga er niet uit van als ze het wat minder gaan doen. Er zijn heel veel dingen die langs mij gaan, en dan denk ik, nou, heb ik geen probleem mee. Maar voelt u wat een, we wonen in een welvaartsland, u bent gepensioneerd, u krijgt elke maand uw geld overgemaakt, en u hebt een zee van tijd. Nou, en dan zeggen sommige mensen, ja, nou, nou kan ik eens gaan genieten. Ja, dat zeg ik ook. Nou kan ik er van genieten. Heerlijk. Om zo de gelegenheid te hebben om Gods aangezicht te zoeken. Terwijl je geen zorgen hebt voor je levensonderhoud. En ik heb heel andere tijden gekend hoor. Maar dit is zo. Ik hoop zo dat ik u een beetje prikkel. Ik kom niet met een opdracht. U moet dit of u moet dat. U moet niks. God mag. Het is God en God alleen en hij is het die door zijn welbehagen, zowel het willen als het werken in u werkt. U krijgt van binnenuit een geweldig verlangen. U krijgt van binnenuit een geweldig verlangen, en niet meer van nou moet ik dat soort dingen, nee, maar die dingen die wil ik. Of nou mag ik dat niet meer, nee, dat wil ik niet meer. Want Jezus woont in je en die geeft je totaal andere gedachten. Hoeveel tijd heb ik nog... Jij kan geen klok kijken of zo. Een paar minuutjes. Ik vraag het liever. Hè? Nou, ik luister niet jou. Weet je, hè? Hoewel. Voelt u wat een heerlijke roeping of u hebt? Want of Jezus terugkomt, hangt mede van u en mij af. De bruid heeft zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En God popelt van verlangen. En wij doen God zo'n genoegen daarmee. God kan huilen. Ik denk even aan de tijd van Noach. Dat God zeggen moet, de aarde was toen vol van geweldige rij, staat er. Nou, daar kennen we in onze tijd ook iets van. De aarde was vol van geweldige rij. En het smartte de Heere had berouw dat hij de mens gemaakt had. Het smartte hem in zijn hart. God huilde. God dacht, had ik nooit moeten doen. Wil u dat uw God aandoen? Of zegt u, je bent het Heer? U mag breken, u mag wat u wil, want u weet het veel beter dan ik. En ik heb gezien hoe goed u bent. Hier ben ik, Heer. Amen. Zullen we bidden? Vader, we vertrouwen dat u hiermee aan het werk gaat. We vertrouwen dat u in onze harten een verlangen legt om een plekje te maken. En dat u in onze harten een verlangen legt om u daar tijd voor te maken. Vaste tijd ook. En wie weet wat u nog op het oog hebt met Limburg. Prachtige provincie met zulke ontzettend aardige mensen. O God, ik denk dat uw hart naar ze uitgaat. En dat u verlangt van, kom toch wat dichterbij. Ook door soms zal ik de moeilijkheden gebruiken om je wat dichterbij te halen. Maar ik wil je zo graag dicht bij me hebben. Net als Abraham, die heb ik een moeilijke weg laten gaan. Maar Lazarus werd gebracht in de schoot van Abraham, want die zit vlak bij me, zegt de Heere God. Heere God, en als we beseffen dat we in de eeuwigheid zullen zijn wat u hier voor ons heeft kunnen maken, help ons Heer om naar huis te gaan met dat brandende verlangen van u in ons hart, opdat het in ons leven werkelijkheid wordt. Geef Heer dat we de smaak te pakken krijgen. Dank u wel voor wie u bent. En voor wat u doet.